Welkom bij e-commerce lessen. De enige e-commerce podcast die dagelijks vol zit met waardevolle tips en strategisch advies speciaal voor e-commerce professionals en ondernemers. Gegeven door twee ondernemers met vele jaren aan ervaring die hun strepen verdiend hebben in de marketing en e-commerce. Laten we beginnen met het verhogen van jouw e-commerce kennis. Hier zijn je leraren, Dries de Gelder en Alexis van Dam.
Eerst even een berichtje van onze sponsor.
Vind je het ook belangrijk om hoger te ranken met je website? Zeker door de nieuwe update van Google met de Core Vital Update. En dan eens kijken naar je eigen websitesnelheid.
Wij zijn zelf onlangs verhuisd van een zeer trage server waar we de naam maar niet van noemen. Maar inmiddels zijn we overgestapt naar Managed WayPay Hosting. En we zijn van een snelheid van 10 seconden naar onder de seconde gegaan. Dus dat is echt een wereld van verschil. En we zien gelijk de resultaten in Google verschijnen.
Het scheelt een hoop, hè, want je krijgt gewoon meer bezoekers. En uiteindelijk niemand wil wachten op een langzame website. Dus kijk eens even naar deze website en doe er je voordeel mee.
ManagedWayPayHosting.nl. En ze hebben ook nog eens keer een fantastische service.
Les 156. Ik ben Dries de Gelder. Dat is Alexis van Dam. We gaan het hebben over...
Investeren
in deze tijd. En deze tijd bedoel ik mee oorlog, gasprijzen omhoog, onzekere tijden, inflatie, rentes gaan omhoog. Het wordt ons eigenlijk allemaal niet makkelijker gemaakt. Mensen willen meer verdienen, alle inkoopprijzen gaan omhoog, marges staan onder druk.
Maar toch? Never waste a good crisis.
Never waste a good crisis. Ja, nee, ja. We hadden het. Ons mooiste onderwerp is natuurlijk alweer... ChatGPT is in de crisis ontstaan.
Ja.
Amazon is volgens mij ooit in de crisis. In 2008 zijn ze echt doorgebroken. Ze waren gewoon 2001 begonnen, geloof ik.
Ja.
Ik kwam ook in ieder geval uit een crisis. Want hij zat zelf, volgens mij was hij actief op Wall Street, Jeff Bezos. En daarna ging het goed.
Was het degene van PayPal?
Dat is Elon Musk. Ja. Maar afijn, weet je wel, er zijn allerlei crisissen en de mooiste bedrijven zijn ontstaan in crisissen.
En de vraag is natuurlijk waarom. Dat is natuurlijk erg interessant. Ik bedoel, het is een mooie gevleugelde uitspraak, never waste a good crisis. Maar het heeft natuurlijk mee te maken dat als er crisis is, is er heel veel in beweging. En zoeken mensen ook naar oplossingen en naar antwoorden op vragen. En dat is natuurlijk juist als je nagaat wat maakt een ondernemer of een onderneming succesvol. Als jij een probleem weet vast te stellen en je hebt een oplossing daarvoor, en heel veel mensen hebben een probleem of een uitdaging, dan willen ze graag de oplossing hebben. En als je dat weet te verkopen, dan kan je dus natuurlijk succesvol zijn. Dus dat is ook wel interessant, denk ik, dat deze tijd ruimte biedt om vernieuwend te zijn en dingen te optimaliseren.
Zeker. Eigenlijk een mooi voorbeeld. Van de week een krantartikel over gasverbruik in Nederland. Dat het dit jaar met 25% minder is dan alle jaren daarvoor, zeg maar. Daar zat er wel 10% ook nog, moet je er even van aftrekken, omdat we een zachtere winter hebben gehad dan vorig jaar. Maar weet je, ten opzichte van vorig jaar 25% minder gebruikt. Dus eigenlijk nog steeds 15% minder. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig veel. En wij zelf, even kijken naar mezelf kijkend, wij hebben nog een contract tot maart. Dus dat loopt ook een deze dagen af. En dan moeten we ook flink omhoog. Dus we zijn nu ook al aan het kijken, hoe kunnen we besparen? We hebben bijvoorbeeld de kachel 1 graad lager gezet, van 22 naar 21 graden. Nou, je wil niet weten wat dat bespaart.
Nou, ik weet het al.
2 kuub per dag.
Ja, nou, ik weet niet waar het nou op stond, maar inmiddels staat die mond gewoon op 18,5. En we hebben wel 2 kleine elektrische kacheltjes bijgekocht. Sowieso ook inderdaad voor de kleine. Want ik merk ook wel het cv-systeem, het is een mooi systeem, maar voordat een kamer op temperatuur is met een cv, doet het echt een tijd. En ik heb een beetje de rekensom gemaakt. Als je kijkt naar wat kost gas, of wat kost de gas. Inmiddels is de gasprijs alweer lager. Alleen het LTNOM na, voordat dan die gasbedrijven dat weer eens een keertje toepassen. Zo'n elektrisch kacheltje in zo'n kamer, nadat nou, binnen 5 minuten, nou, laten we zeggen 10 minuten, een kwartiertje, is die op temperatuur die kamer. En als het dan 22 is, is het binnen een kwartier op 22 graden. Nou, voordat een cv een kamer op 22 graden heeft, ik zie soms het dingetje aangaan op mijn cv. Dat begint dan om 9 uur en is om 11 uur is hij van 16 naar 18 geschoten. Heeft hij 2 uur nodig, het hele systeem om het op gang te krijgen. Terwijl die straalkachel is dan een kwartiertje. Nou ja, het kost wel elektriciteit, dat dus onze elektriciteitskosten zijn gestegen en onze gaskosten zijn gedaald. Dus ja, met die wel eens een variabel contract. Maar ja, dat houdt dus een beetje een gelijke tred. Wat je bespaart de gas, ben je kwijt aan elektriciteit, maar in de long run hoop een keertje naar zonnepanelen te gaan, dus dan ben je dat ook voor een stukje kwijt. Heb ik daar meer vertrouwen in.
Ja.
En het is ook mooi, je kan hem gewoon via je telefoon kan je hem gewoon bedienen. Dus als je beneden bent, klik je hem op aan. Nou, voordat je boven bent, is hij al een graad opgewarmd, bij wijze van. Dat is best mooi.
Nou ja, maar ik ben bijvoorbeeld nu de laatste paar weken, of de laatste paar maanden, veel natuurlijk met sales bezig. En dan kom ik bij bedrijven en dan, weet je wel, dan hebben ze een boekhoudsysteem wat ze al 40 jaar hebben. Dan ga je praten met de mensen en die vinden het allemaal, en dan echt, sorry voor mijn taalgebruik, maar een kutsysteem van de bovenste plank. Ze haten het om erin te werken. En dan kom je bij die directie aan en die zegt, ja, we werken al 40 jaar met het systeem en de mensen die kunnen daarmee overweg. En
alle fouten zijn er als eruit.
Ja, alle fouten zijn bijna uit. We hebben geen updates meer.
Die
komen ook nooit meer.
Fabricant is feed.
En het kan echt alles wat we willen hebben. Maar ja, ze willen maar niet vernieuwen, weet je wel. En de ergernis bij de mensen. Het systeem kost klauwen met geld, want ze zeggen dat het geen onderhoud kost, maar het kost meer. Want als ze dan eens een keer wat nieuws hebben, of ze moeten een moderne technologie eraan koppelen, dan zijn ze zoveel fucking veel geld kwijt. Dat is niet normaal. En als je dan zegt van, joh, dit kan ook en dit kan ook. Nee, het is voor ons nog veel te ver van de bed en weet ik veel.
Word ik een scannetje met je mobiele telefoon, automatisch herkend.
Alles, ja, bijvoorbeeld, dat is dan alleen over dat, maar... weet je wel, koppelen met nieuwe systemen. Het gaat gewoon allemaal niet. En dan zeg je van, nou, als je hiermee zou werken, dan zou ik denk dat je een 900 uur per jaar kan besparen met de aantal artikelen die jullie hebben en dat soort dingen. En dan nog steeds, weet je wel, niet kunnen overtuigen. Maar weet je wel, als ik dan zeg, okay, het werkplezier ook, weet je wel, dat is ook wat waard, weet je wel. De werknemers zijn schaars te krijgen. Ze willen tegenwoordig heel veel geld verdienen, want we moeten ook die inflatie kunnen bekostigen en kunnen betalen thuis. Want anders, je gaat niet werken om je baas rijk te maken. Maar je wil gewoon wel thuis dat alles gewoon, dat je familie door kan draaien. En dat je de luiers kan kopen en je gezin kan voeden van normaal eten en onderdak kan geven. Ja, toch?
Zeker.
En wij willen ook nog allemaal een keertje op vakantie per jaar. Weet je, als je dat kan betalen, dan ben je al een gelukkig man. Maar die prijzen zijn ook hartstikke duur. Dus, en je kan niet aan mensen komen. Dus waarom ga je die werkplekken niet verbeteren? Waarom ga je die software niet verbeteren? Waarom doe je die investering niet? Dit is het moment.
Nou, ik denk, zeker als je kijkt naar de afgelopen, weet ik veel, 5 jaar of zo. Je hebt natuurlijk, er is een behoorlijke doorontwikkeling geweest op het gebied van allerlei SaaS-oplossingen, software as a service. Waarbij je niet eens meer dingen hoeft te installeren op desktops of laptops, maar het gewoon allemaal in de cloud draait. Waarbij je ook soms kan afvragen of het nou daardoor goedkoper wordt, maar het is wel een stuk meer schaalbaarder en flexibeler. Misschien niet even denkstel op maat naar vroeger had je na het op maat gemaakt content management systeem. Tegenwoordig heb je WordPress of variaties die dan ook worden geüpdate en waar automatisch pushes op komen. Dat voor iedereen hetzelfde is, dat iedereen dezelfde spullen hebben. Zo'n standalone systeem, er moet dan weer iemand komen en er moet dan een schijf, zou ik zeggen, een floppy, maar dat is heel lang geleden, een USB-stick ergens in stoppen om dat te updaten. Dat is natuurlijk een beetje achterhaald. En dus ik kan me wel voorstellen dat voor mensen, en die zijn natuurlijk ook gewend, hè, want de mensen worden ook steeds jonger. De oude generatie gaat toch een keer met pensioen en komen steeds meer jonge mensen in de werkvloer op. Die denken ook van, joh, hè, het moet allemaal een beetje vlot en snel en een beetje smoel hebben. Dat zijn mensen, ik ben er zelf persoonlijk heel gevoelig voor, dat een user interface ook een beetje fijn moet zijn. Er moet een beetje goede software zijn, niet elke keer vastlopen. Daar raken mensen gewoon geïrriteerd over. Mensen weten inmiddels wel dat het goed kan zijn. Als jouw software niet goed is, die je dagelijks moet gebruiken, is dat wel oplosbaar. Dat is geen uniek probleem. Alleen, het is vaak, denk ik, het idee dat je moet gaan switchen. En mensen houden niet van veranderen. Dat is gewoon het grootste probleem. Verandering liever niet. Dat geldt waarschijnlijk voor de mensen die de besluit nemen om het alweer te veranderen. Maar ook voor de mensen die dan ermee moeten werken. Die moeten dan weer geleerd worden om met iets nieuws te werken. Dat is ook vaak een heel ding. Dus, nou ja. Dat kan een mogelijke reden zijn waarom de mensen dan dus niet die investering doen. Wat wel zonde is, want daarmee limiteer je wel de vooruitgang en het werkplezier.
Ja, ja, en ik denk gewoon van, okay, heb je dan zeg maar 40 jaar geleden niet de verkeerde keuze gemaakt, bij wijze van spreken. Als we over vendor lock-in praten, zeg maar,
ja.
Dan is het echt wel een heel groot probleem, zeg maar. En ja, jongens, je moet toch blijven vernieuwen. En hoe kan je nou, ja, met alle respect, maar weet je, het is niet alleen bij dit bedrijf. Een ander bedrijf heeft een of andere financieel directeur die heeft gezegd van, ja, we schrijven dit softwareproject af, dat is pas over 2 jaar afgeschreven. We gaan nu echt, we kunnen niet vernieuwen, we gaan niet vernieuwen, we gaan het gewoon niet doen. personeel loopt te haperen. Want niemand wil werken in het systeem. Ze hebben een externe partij die hun software onderhoudt. Waar ze dan continu moeten vragen van, joh, kunnen jullie dit veranderen? Terwijl alle systemen tegenwoordig van nu kunnen mensen dat zelf veranderen. Nee, hun moeten nu nog dat bedrijf toe bellen. Kunnen jullie dit veranderen? Nou, dan beginnen ze daar. Ja, dat systeem ondersteunen we niet meer. Nee. Over een maand of twee moet dat wel geregeld zijn. Ja. En ja, omdat we het niet meer ondersteunen, zijn we toch wel een uurtje of acht mee bezig. Je weet ons uurloon, dus dan ben je alweer €1200 verder. Terwijl eigenlijk gewoon even iets veranderen in de footer van een website, dat moet toch tegenwoordig iedereen kunnen. Maar omdat zo'n financieel directeur dus de afschrijving te hoog vindt, maar als je ziet wat hij aan de achterkant had kunnen besparen,
ja, precies.
Dan denk ik, man, waar heb jij leren rekenen?
Nou ja, dat kom je een beetje te praten over total cost of ownership. Dat we het vaak toch een beetje vergeten. Zeker denk ik bij relatief complexe dingen zoals software of SaaS-oplossingen. Dat je vaak maar een stukje van de totale kosten in kaart hebt gebracht en niet het hele stuk. En want total cost of ownership in dit geval zou inderdaad dus zijn de software licentie ooit gekocht. Alle uren die je dus nu extra nodig hebt omdat je dan niet afschrijft. Maar ook alle verloren uren die het heeft gekost om zeg maar dat mensen dingen niet konden, dingen te laat zijn. Dingen zijn uitgesteld, mensen hebben lopen zoeken en niet konden vinden. Dat zou eigenlijk allemaal moeten inprijzen tegen dan een uurloon wat je dus kwijt bent, opportunity cost. Kijk, als je daarna gaat kijken, dan hebben ze een veel reëler beeld. Maar dat is natuurlijk vaak het probleem met dat moeten we trouwens een keertje over hebben, maar gemiddeld genomen als je kijkt hoe mensen werken, want we waren al een beetje af van het onderwerp, maar hoe werken mensen? Er is dus onderzocht dat mensen gemiddeld per week in een kantoorbaan 4 uur lopen te zoeken naar dingen. Documentjes, presentaties, spreadsheets, boeken, spulletjes, notities, offertes, weet ik veel, wat het er is. 4 uur per week. Nou, ga uit van ongeveer 42 weken in een jaar, dat je een beetje werkt, laten we zeggen, weet ik veel, 48 weken, keer 4 uur. Nou, keer een gemiddeld commercieel of opportunity cost, wat diegene, als hij productief was geweest, had kunnen opbrengen voor de organisatie. Nou, maar het sommer is, keer het aantal medewerkers. Als je dus dat zou kunnen verminderen, als je dus leert hoe mensen beter de boel zouden kunnen organiseren voor zichzelf.
Ja, weet je, het is nu echt wel de tijd om te investeren. Even een ander voorbeeld van ook hoe het niet moet. Weet je wel, een bedrijf, echt een waanzinnig mooi bedrijf, commercieel waanzinnig sterk, doen meer dan €100 miljoen omzet, hebben net een magazijn neergezet en een kantoor neergezet. Echt super geweldig. Weet je, ze doen daar orderpikkertjes nog steeds met een heftruckje en met een bonnetje in hun hand. En zo gaan ze door het magazijn en halen ze de bestellingen op. Het pand is 2 jaar oud. Hè? Orders worden telefonisch aangenomen, ingeklopt in een systeem. Weet je wel, ik denk, ja, hoe makkelijk kan het zijn om een e-commerce, B2B e-commerce platform te bouwen, waarin de klanten gewoon een online bestelproces hebben. Hoeveel fouten worden er wel niet gemaakt door de telefoon? En waar ligt de fout, hè? Want als een klant hem intikt en hij drukt op oké met bestellen, dan ligt de verantwoording bij de klant. Belt de klant op naar jou en je neemt de order aan en je maakt een foutje met het invoeren, dan ligt de fout bij jou. Dus je haalt jouw foutmarges, leg je niet meer bij jezelf neer, maar bij de klant neer. Die moet zelf de verantwoording mee omgaan. Dat je dat achteraf misschien nog steeds die fouten op moet lossen, dat is een ander verhaal. Maar de verantwoordelijkheid ligt niet meer bij jou en het praat wel een stuk makkelijker.
Nou, dat zie je natuurlijk ook wel als je kijkt naar business to consumer. Hoe groot de vooruit marktplaatsen en e-commerce platform natuurlijk is geworden. Dat is natuurlijk een stuk eenvoudiger. Dan als je naar een winkel moet waar je een kassa hebt met cashgeld en een pinautomaat wat je aangemeld moet hebben en al die andere dingen. En je hebt vaak dingen niet op boek. Wat was de laatste? Nou, je moest iets bij een bouwmarkt kopen of zo. En dan van het ding voor een huis. En ik van nou, leuk, een grote locatie naartoe gefietst. Nou, ik zeg dat. Ja, dat hebben we niet. Ik zeg maar, zoveel dingen. Ik wil inderdaad ook nummertjes voor zo'n kliko hebben. Ik wilde 4 dingen hebben en van alle 4 hadden ze niks. Waar ga je naartoe? Nou, naar Bol. Volgende dag alles geleverd. En dat is natuurlijk ook een beetje de uitdaging met in dit geval dan een fysieke winkel versus een e-commerce oplossing. Bol kan natuurlijk oneindig, omdat het ook marktplaats is. Nou, oneindig is misschien veel, maar heeft natuurlijk talloze producten en variaties en dingen bij elkaar gepuzzeld. Terwijl natuurlijk een fysieke winkel heeft natuurlijk een beperking van wat kan je hebben. Die verkopen alleen maar wat loopt en wat niet loopt verkopen ze niet. Want dan moet je ruimte voor in schalen wat geld kost. En ik kom erachter dat ik eigenlijk steeds vaker dingen nodig heb die niet zo gangbaar zijn. Maar die je dus wel vindt in de longtail op marktplaatsen.
Ja, wat ik, dat precies, weet je, maar dit is dan gewoon ook niet willen helpen.
Nee, ik denk
als zou iemand nou gewoon ook even had gezegd van, sorry meneer Van Dam, ik heb het nu niet, of ik ga het even voor je opzoeken.
Ja, maar het zijn dus 6 verschillende kleurtype samenstellingen met nummertjes voor Bekliko. En ik zoek dus een bepaald nummer, een combinatie van 2 cijfers. Van alle dingen was er geen enkele combinatie te maken. Rood niet, wit niet, zwart niet, groen niet, geel niet, verschillende groottes niet. Dat was er gewoon van geen enkele iets te maken. In ieder geval heb je zoveel keuze en over staat heel braaf, oh, deze nummers zijn er niet meer. Gelieve te herbestellen. Ik zei zo tegen iemand die daar zegt van, de nummers zijn er niet. Ik zeg, nee, zover was ik ook. Maar en zijn ze dan besteld? Ja, ze zijn in bestelling, maar dat kan wel weken duren. Ik zeg, weken duren voor een nummertje. Ja, dus het maakt niet uit, maar het is om aan te geven. En dan denk ik dus van, terugkomend op jouw punt.
We dwalen wel vaak af van houden.
Ja, dat je dus, maar die automatische inboeken van orders. Wat ook een fijn gevoel geeft, is dat jij gewoon kijkt online, ook al is het business to consumer, maar business to business zeker ook. Dat ik weet, hey, dit is er ook. Dit gaat er komen, ik voer het in deze samenstelling, deze hoeveelheid, deze grootte, deze kwaliteit, whatever het is. Het is er gewoon.
Morgen hebben we de 10, de rest komt overmorgen.
Ja, ook best.
Ja. Ja, maar dan weet je wat.
Verwachtingsmanagement.
Verwachtingsmanagement, zeker belangrijk.
Dat is denk ik, en dat is denk ik wel wat je dus daarmee kan goedmaken. Want stel, ik zou dus een order inbellen. Ja, is goed, gaan we kijken. Nou, stel je voor, dan gaan ze dus kijken, oh, dat hebben we echt helemaal niet. Nou, dan word je teruggebeld, ja, we hebben het niet. Nou, en dan moet je een andere toe. Dus wat dat betreft, als je dus, en dat is natuurlijk wel een stukje waarvan ik dan persoonlijk altijd wel vind, als dus meer werk bij mij komt te liggen, in welke rol dan ook, dan vind ik ook wel dat dan de prijs ook anders moet zijn. Als iemand alles voor mij doet. Kijk, als ik zelf eten maak, boodschappen doe en het zelf maak, dan heeft het een bepaalde prijs. Als iets van een HelloFresh of een Marley Spoon bestelt, is dat duurder, maar zij hebben erover nagedacht, zij hebben het afgemeten, ze hebben het in zakjes gedaan, een beschrijving erbij, is dat anders. Als ik naar een restaurant ga, dan verwacht ik ook dat ik geholpen word, is dat ook een andere prijs. Maar dan klopt het ook. Maar wat je heel vaak ziet, als je dus bij self-service, dat de prijs hetzelfde blijft, alleen ik ben zelf wat meer moeite kwijt. En dat is ergens wel vreemd. Dan zou je ook kunnen zeggen, we belonen het feit dat een stukje tijd nu bij jou ligt en dus minder bij ons ligt. En daarmee is ook de prijs anders, zou je kunnen verwachten.
Ja, weet je wel, als we het weer even terug hebben over investeren in deze tijd, want we wijken heel ver af van het onderwerp. Je ziet gewoon nu heel veel bedrijven die nu juist zeggen, nee, halt, we doen even niks, want de toekomst is voor ons onzeker en we weten niet wat er gaat gebeuren en dat soort dingen. Dat snap ik, weet je, je toekomst is zeker onzeker. Maar je kan wel gaan kijken, je weet wel, dit heb ik nu. Het moet zuiniger, het moet sneller, het moet beter, het moet efficiënter en het moet voordeliger. En we moeten daarbij, moeten we de klant maximaler gaan helpen, want die verwacht ook meer. Het verwachtingsmanagement wordt steeds hoger. Het is juist nu de tijd om te investeren en juist niet de tijd om te wachten.
Nou, daar ben ik met je eens. En ik denk ook dat...
Of het moet echt dat je het nu al niet kan betalen, dat is een ander verhaal. Maar...
Ja, maar dat is misschien ook je businessmodel niet meer...
Nee, dan moet je daar zo van aan denken.
Ja. Nou, ik denk zeker, want ik ben er wel toen de coronapandemie begon groot te worden, dat ook heel vaak bedrijven hun marketinginvesteringen omlaag schroefden. Terwijl ik eigenlijk ook zei, dat is het, als ik jou was, zou ik dat niet doen. Want juist nu moet je er zijn. Juist nu wil je laten blijken aan de klanten dat je nog steeds open bent en in business bent. En juist nu. Dus het is eigenlijk...
We hebben toen wel in het begin van corona hebben we gehad van oké, weet je, als je nu heel hard gaat pushen met online reclames maken, dat het wel echt, echt fucking vervelend is voor al die winkeliers die dicht moeten. Dus het is, weet je wel, dat vond ik een hele lastige in die tijd. Maar ja, dat was meer een moreel ding.
Helemaal stoppen is ook een ding.
Nee, maar je moest juist gas geven, want dit is wel het moment om e-commerce op de kaart te zetten.
Ja, zeker. Dus commerce in bredere zin, maar ook zeker e-commerce. Ik denk wel dat zo gauw je stopt met er zijn, begint het wel een ding te worden. Mensen verwachten ook een beetje je bent. Hè? Even los van hoe groot je nou bent. Ben je echt een grote partij, dan verwacht men gewoon, je bent er. Je bent gewoon aanwezig met reclames, met content en dingen. En er zijn nieuwe producten en nieuwe dingen die beschikbaar zijn. Ben je een kleinere partij, dan nog steeds is het handig als je wel in de ether blijft. Of in de virtuele ether blijft. Want dat is gewoon wat mensen een beetje verwachten van je. Dus investering in, laten we zeggen, marketing en aanwezigheid is belangrijk. Maar juist ook nu in deze tijd, wat jij terecht zegt, ga optimaliseren. Wat kan slimmer, wat kan beter? Moet het misschien met minder artikelen juist? Dat zou ook kunnen. Hè? Misschien een beetje tegen het verhaal wat net zei over die nummertjes. Maar misschien is één nummer ook wel genoeg. Hoef je niet 6 kleuren te hebben, maar je hebt dan wel voorraad. Ook best. Weet je, maar dus ga eens nadenken. En bedoel, ga nadenken. En beter is nog, kijk naar de data. Kijk naar wat je klanten willen. Ja. Want dat is natuurlijk daar
ook waar. Investeer daarin. Zorg dat je die data op orde hebt.
Zeker. Hebben we niet zo lang geleden hebben we een keer een podcast gehad over Hotjar en een soort gelijk Mouselow.
Ja.
Wat ik precies kijk naar de data en met name de mensen en hoe die mensen op jouw site en webshop zich begeven.
A crazy egg.
Ja, en snappen ze überhaupt wat het is en waar komen ze überhaupt? En op basis daarvan dat je dus ook, keuzes maakt.
Ja.
Ik had laatst een gesprek met een ondernemer en die hebben inderdaad heel veel spullen. En ik zei ook van op een gegeven moment, joh, wat loopt er eigenlijk allemaal? Ja, we hebben eigenlijk heel veel spullen die, wij lopen eigenlijk niet in de webshop, maar dan wel in de winkel. Is oké, maar dan heb je best heel veel online staan eigenlijk. Kan je dat dan niet anders doen? Dus uiteindelijk heb ik toen gezegd van, misschien is het eigenlijk heel slim om te zeggen, doe gewoon een inspiratie online en zorg gewoon dat mensen in de winkel komen. Want wat natuurlijk ook vaak is, dat in de winkel worden mensen geholpen om toch meer te kopen dan ze misschien in eerste instantie gedacht hadden. Dus er zijn natuurlijk verschillende manieren hoe je natuurlijk daarna kan kijken naar je businessmodel.
Zeker. Ik heb ook een keer nog voor het e-commerce café dan een podcast opgenomen over lokaal adverteren en hoe je dat het beste doet op via Facebook en dat soort dingen. Er zijn zoveel mogelijkheden om je lokale business te laten groeien en daar juist in te investeren, zeg maar, weet je wel. Er zijn zoveel ondernemers over de kop gegaan door corona en natuurlijk is het zwaar, maar ik denk dat die het over 5 jaar ook niet overleefd hadden. Hun businessmodel was gewoon verkeerd.
Ja. Ja, misschien nog het laatste even, want ook interessant is natuurlijk het hele ding over natuurlijk nu energie. Dat is nu een stuk duurder geworden dan het was. Kijk ook gewoon wat je daar kan doen. Is je businessmodel ook wel duurzaam? In de zin van, heb je bepaalde dingen nodig die misschien ook anders kunnen? Kan je het zuiniger aanpakken? Kan je daar besparen? Maar ook als je kijkt naar langere termijn van nu, weet het toch een beetje dat we iets met de wereld moeten gaan doen. Denk daar eens goed over na of je businessmodel duurzaam is voor de komende 15, 20 jaar.
Zeker.
Want als dat niet zo is, dan kan je beter misschien nu beginnen te investeren. Dat je over een paar jaar helemaal goed opstaat.
Lijkt me ook. Ik zou zeggen, wel investeren.
Zeker.
Zeker niet. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met wat je doet en waar je investeert.
Dus maak goede afwegingen, maak goede keuzes.
Maak de juiste keuzes inderdaad. Maar ga wel investeren, juist in deze tijden. En zeker, je wil je mensen aan je binden, je wil je klanten aan je binden. En dat doe je door met fijne systemen te werken, door met goede systemen te werken. Door data juist op orde te hebben. Zorg dat je huis op orde is. Zorg niet dat je een afstands huis hebt van 40 jaar oud, met alle respect. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Tot de volgende.
Wij waarderen het enorm dat je weer naar een e-commerce les hebt geluisterd. Ga naar e-commercelessen.com voor nog meer interessante content over deze les. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor nog meer succes. Vergeet absoluut geen review te schrijven en je te abonneren op onze lessen. Einde les. E-commerce studenten, jullie kunnen de klas verlaten en vergeet de volgende lessen niet voor nog meer geweldige e-commerce resultaten.